Goedenavond gemeente, jongens en meisjes, zusters en broeders. Hartelijk welkom allemaal in deze dienst. Fijn dat jullie in de kerk zijn of thuis of elders deze dienst meebeleven. In deze dienst gaat dominee Van der Top uit Ede voor. De bloemen van deze dag gaan met de groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw H. Jansen van Eldik uit Elim. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 36 vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 36. De kerkenraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot een eeuwigheid en nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Vanavond, gemeente, gaat het over onze tong. Wij kunnen met onze tong prachtige dingen doen. We kunnen anderen bemoedigen. Met onze tong kunnen wij iemand anders het goede wensen, een compliment geven. Dat is liefhebben met woorden. Maar onze tong heeft ook een kwalijke kant. We kunnen die ook gebruiken om kwaad te spreken, te liegen, te schelden, roddelen en verdeeldheid zaaien en manipuleren. andermans woorden verdraaien, oordelen. Er zijn heel wat gezegden over de tong in onze taal. We kennen ze wel, over de tong gaan, het hart op de tong hebben, kwade tongen die iets beweren, een tong als een scheermes. Je kunt je tong wel afbijten. En er zijn er ongetwijfeld nog meer. Onze aanvangstekst vanavond is een tekst uit Spreuken, Spreuken 18:21. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie hem lief heeft, zal de vrucht ervan eten. In het boek der Psalmen wordt 34 keer gesproken over onze tong. Onder andere in Psalm 12. We zingen de versen 1, 2 en 3. Ik heb vanavond nogal wat liederen gezocht rondom die tong. Niet allemaal even bekend, ook Psalm 12. Ik denk niet dat u die elke week zingt, maar nu vanavond wel, de eerste 3 versen. Wij willen een zegen vragen over deze dienst vanavond. Laten wij bidden. Ja, Heere, uw woorden houden stand. Uw woord is door en door betrouwbaar. En daar danken wij u voor. En wij belijden dat onze woorden vaak onbetrouwbaar zijn. En daarvoor bidden wij om vergeving. En help ons om zuivere woorden te spreken, onvervalst en klaar. Dat wij onze tong op de juiste wijze gebruiken. Heere, u brengt ons samen hier op deze avond hier naar de kerk om met hart u te aanbidden. Doe geest in ons midden en zegen allen verwachten hier in de kerk. Heere, kom met uw geest en breng andere stemmen in ons tot zwijgen, opdat wij enkel uw woord horen. Open door uw geest ons hart, ons verstand voor uw waarheid. Heere, maak ons stil voor u. Doe ons verwonderd zijn, steeds opnieuw, over de grote liefde waarmee u naar ons omziet, die u ons bewijst. Geef ons zo met elkaar een gezegende dienst, een leerdienst, een dienst tot eer en glorie van uw grote en heilige naam, om Jezus wil. Amen. We lezen vanavond uit de Bijbel uit drie gedeelten. Eerste plaats uit het Oude Testament, uit Exodus 23. Daarna uit de Evangeliën, Matthäus hoofdstuk 5. En de derde lezing is uit de brieven, de brief van Jacobus hoofdstuk 3. Maar eerst een paar versen uit Exodus 13. Exodus 23. De versen 1 tot 3 en 6 tot 9. Exodus 23, vers 1 tot 3 en dan 6 tot 9. U mag geen vals gerucht verspreiden. En u mag een schuldige niet uw hand reiken door een misdadige getuige te zijn. U mag de meerderheid niet volgen in het kwaad. En u mag in een rechtszaak niet zo antwoorden dat u zich schikt naar de meerderheid om zo het recht te buigen. U mag een arme bij zijn rechtszaak niet voortrekken. En dan vers 6. U mag het recht van de arme onder u niet buigen bij zijn rechtszaak. Houd u ver van bedriegelijke zaken. Een onschuldige en de rechtvaardige mag u niet doden, want ik zal de schuldige niet rechtvaardig verklaren. U mag geen geschenk aannemen, want het geschenk maakt ziende blind en verdraait de woorden van de rechtvaardigen. U mag de vreemdeling niet onderdrukken, want u kent zelf de gesteldheid van de vreemdeling, omdat u zelf vreemdeling geweest bent in het land Egypte. Dat is een verder lezing uit het Oude Verbond, nu dan uit het Nieuwe Verbond, Matthäus 5. En dan vanaf vers 33, 33, 37. Matthäus 5, vers 33. Verder hebt u gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, maar ik zeg u, zegt Jezus, zweer in het geheel niet. Niet bij de hemel, want dat is de troon van God. Niet bij de aarde, want dat is de voetbank van zijn voeten. En ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken. Maar laat uw woord ja, ja zijn en uw nee, nee. Wat hier bovenuit gaat, is uit de boze. Dat zover de lezing uit de Evangeliën, dan uit de brieven, Jacobus, hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3 en dan vanaf vers 1. Jacobus 3:1. U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is die een volmaakt man, die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden. Zie, we leggen de paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen. Wij sturen daarmee heel hun lichaam. Zie, ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden ze door harde winden voortgedreven, ze worden gestuurd door een zeer klein roer waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel, een roemtocht van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze besmet het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde aarde zoet en bitter water opwellen. Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout en zoet water voortbrengen. Tot zover de lezing uit de brieven. Dit is het woord van God. Zalig zijn we als we de woorden van God horen die bewaren en naar leven. Amen. En dan lezen we vanavond ook nog uit de Heidelbergse Catechismus, uit zondag 43, waar het ook gaat over onze tong. Het is 9e gebod dat je geen valse getuigenis mag spreken. Vraag en antwoord 112. Wat wordt dan gevraagd? Wat wil het 9e gebod? En dan is het antwoord dat ik in een rechtszaal geen leugens over iemand vertel. En ook dat ik niemand zijn woorden verdraai, dat ik niet roddel of kwaad spreek en niemand zomaar veroordeel of laat veroordelen zonder die persoon zelf te spreken. Alle vormen van liegen en bedriegen moet ik vermijden, omdat dit het werk van de duivel is. Anders roep ik de toorn van God over mij af. In de rechtszaal en in alle andere situaties moet ik de waarheid liefhebben en oprecht de waarheid spreken en ervoor uitkomen. Ook moet ik zoveel mogelijk de eer en reputatie van mijn naaste verdedigen en positief bevorderen. Tot zover uit onze belijdenis. Het thema van de verkondiging, ik noemde het al, is de macht van onze tong. Ter voorbereiding op de verkondiging zingen we nu uit Psalm 52, de versen 1, 2 en 7. En ook in deze psalm gaat het over onze tong. Psalm 52, 1, 2 en 7. Gemeente, na de verkondiging zingen we uit de bundel Weerklank lied 455 in zijn geheel, de vier coupletten. O grote God die liefde zijt, maak ons volbrengers van dat woord. 455 uit Weerklank. Gemeente van Christus, hier aanwezig in de kerk, anderen thuis of elders met ons verbonden, nu of op een later tijdstip. U zult geen vals getuigenis spreken. Gebod dat je regelmatig te horen krijgt op de zondagochtend, in de zondagochtenddienst. Bedoeld wordt dan dat we over een ander geen valse getuigenis mogen afleggen. Wij zeggen meestal dat je niet mag liegen. En dat is logisch, denk ik, en dat doe je ook niet. Maar een leugen is heel snel gemaakt. En het gebeurt al zo jong. Kinderen van heel jonge leeftijd kunnen soms al leugens uitspreken waarvan je denkt van wie hebben ze het geleerd? Er zit blijkbaar ergens iets in de mens. Vol van de zonde. En liegen, dat is erg. De Heidelbergse Catechismus, die heb ik er maar bij gelezen vanavond, die zegt dat leugen en bedrog werken van de duivel zijn. En daarmee halen wij de toren van God over ons. En dat is best wel heftig. En ik kom er zo nog even op terug. Eerst even kijken naar de letterlijke betekenis van het negende gebod. Het staat in de context van de rechtspraak. In de rechtbank worden getuigenissen afgelegd. Die worden dan gehoord en die worden gewogen. En als daar dan een vals getuigenis klinkt, dan kan daardoor een ander onschuldig veroordeeld worden en gestraft worden. Met leugens wordt de rechtsgang gefrustreerd. En wat opvalt bij dit gebod, bij dit negende gebod, is dat ik verantwoordelijkheid heb voor een ander. Dat ik de ander niet benadeel. Ik mag niet vals getuigenis. Dus de allereerste betekenis van dit negende gebod heeft dus te maken met de rechtbank. Maar al snel wordt de betekenis wijder. Je kunt zeggen dat de rechtszaal een mini-wereldje is van de grote wereld. En dus wat in de rechtszaal belangrijk is, dat je daar oprecht bent, de waarheid spreekt, dat is voor het hele leven belangrijk. Een ander heb je niet te benadelen met je leugens. Dat is de essentie. Je mag een ander nooit benadelen. Helaas regeert de leugen veelal de wereld. En daarom is het goed dat er klokkenluiders zijn. Niet alleen zoals hier dat de mensen op worden geroepen in ochtend om naar de kerk te gaan, maar in een andere betekenis. Klokkenluiders die de leugen aanwijzen. Het bedrog. Als een overheid zich schuldig maakt aan het afleggen van valse getuigenissen over onderdanen, of wanneer er in een land schijnprocessen plaatsvinden, dan lappen ze daarmee het negende gebod aan hun laars. Het is dus goed dat er individuen zijn, rechtspraak, organisaties, tv-programma's, kranten, whatever, die zulke misstanden aan de kaak stellen. Want een vals getuigenis kan iemand breken. Maken of breken. En zeker in onze mediamaatschappij, waar alles meteen terug te vinden is op X. En ook in de reclamewereld is het oppassen geblazen. Het was passig in het nieuws. Misschien heb je het gelezen. van de 190 volkoren producten afkomstig uit 7 grote supermarkten, werden er 51, dus een kwart, onterecht volkoren genoemd. Dat schrijft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En je leest zo vaak tegenwoordig dat een artikel milieuvriendelijk is of minder CO2 uitstoot. Maar als je dat dan nagaat, dan is dat soms wel wat op af te dingen. Sowieso, milieuvriendelijk is een hele vage aanduiding. Hoe milieuvriendelijk? En hoeveel minder uitstoot? Minder uitstoot, ja, hoeveel minder? Misleidende reclame dus. Het is altijd wat je hoort, oppassen geblazen. Heb ik het nog maar niet over fake news, daar zou ik een heel verhaal over kunnen houden. Alles wat je leest, wat tot je komt, moet je over nadenken. Dat is lastig. Altijd oppassen. Wie of wat moet je geloven? En als je naar het journaal kijkt, welke kant wordt er dan belicht? Het is altijd een keuze. Objectieve journalistiek bestaat gewoon niet. En waar gaat het om bij dit gebod? Dat ik de waarheid lief heb. Lief heb. En dat ik de goede naam en de eer van mijn naaste verdedig. Neem dat punt van de vrijheid van meningsuiting. Sommige mensen menen dat dat impliceert dat ik een ander mag beledigen. Ik mag bedriegen wie ik wil. Dan moet die ander maar tegen kunnen. En misschien kan dat op grond van de grondwet nog wel, is dat op grond van onze grondwet nog wel te verdedigen. Misschien is dat zo, maar de christelijke traditie, de Bijbel, de christelijke traditie zegt in de lijn van het 9e gebod iets anders. Het 9e gebod zegt mij dat ik eerbied toon voor mijn naaste. Hoezeer ik het misschien ook met zijn of haar opvattingen oneens ben. In die zin, gemeente, is het 9e gebod dus een uiterst actueel gebod. En Jezus, de Heer Jezus laat in de bergrede zien hoe zorgvuldig wij hebben om te gaan met onze taal. Taal is het fundament voor onze werkelijkheid. En, dat blijkt als je de Bijbel doorbladert. Hoe fundamenteel taal is voor ons leven, voor ons doen en laten, voor onze werkelijkheid. Dat blijkt al uit het begin van de Bijbel, in Genesis. Daar spreekt God taal. De Heere God spreekt. En het is er. Het gebeurt met taal. Dat is de kracht van het woord. Hij spreekt en het is er. De kracht van het woord. De Heere zegt, er zijn licht en er is licht. En daarna worden mensen geschapen. En nou is het de roeping van de mens om te reageren op dat spreken van God. Dus we hebben te reageren op Gods spreken, op zijn taal. De Heere spreekt en wij geven hem antwoord. En de mens krijgt van de Heere God de opdracht om sprekend in het leven te staan. Want door te spreken ontwikkelt de mens zich. Door te spreken schept de mens een eigen werkelijkheid, een nieuwe werkelijkheid, een bestaan. Maakt hij iets van zijn leven door te spreken. Daarin lijkt de mens ook op God. God spreekt en het is er. En wij spreken in navolging van de Heere en we ontwerpen iets. God spreekt en wij spreken door te antwoorden dat we spreken in de lijn van Gods bedoelingen. Gemeente, zo is taal iets geweldigs. Iets moois. Machtig wapen. Met taal kun je scheppen. maken, creëren. Maar ook stuk maken, breken. Want er is namelijk nog een wezen dat spreekt. Een wezen dat sissend over de grond kruipt. De slang die sissend het woord van God spreekt, bijna letterlijk citeert de slang. En in die bijna letterlijkheid zit een gigantische misleiding. En daardoor wordt de mens in verwarring gebracht. Waar bestaat die verwarring dan? Nu dat hij gaat wantrouwen. Wantrouwen aan God, aan het woord van God. Aan God die in zijn spreken door en door betrouwbaar is. En dat woord wordt dan getwijfeld, doordat zijn woorden worden verdraaid. Ze worden tot een leugen gemaakt. En de mens, de beelddrager van God, luistert naar die eerste leugens daar in het paradijs. En zo wordt die mens vader van de leugen. Want zo noemt Jezus de duivel de vader van de leugen. Dus de mens wordt een kind van de vader van de leugen. Kind van de vader van de leugen. Als tegenstander, gemeente, is erop gebrand. Om daarbij gebruikt hij bijbelteksten. Je ziet dat in Lucas 4 bij de verzoeking in de woestijn. Daar gebruikt hij bijbelteksten om Jezus ten val te brengen. Dus als de catechismus over leugen en bedrog spreekt als werken van de duivel, dan is dat in lijn met wat de Bijbel erover zegt. Ik zal erop terugkomen, hierbij dus. De leugen, gemeente, maakt relaties stuk tussen mensen onderling, maar ook tussen God en mens. Maar Goddank grijpt hij in. Als de leugen Gods schepping aan het verwoesten is, aan het potmaken is, zendt hij zijn zoon, Jezus, het vlees geworden woord. Het vlees geworden woord. Jezus. En dat woord van God, dat is dus mens geworden. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En hij is gekomen om de strijd aan te binden met de vader van de leugen. En hij belooft, Jezus belooft zijn discipelen, dat hij hen de geest van de waarheid zal zenden. Jullie ontvangen de geest van de waarheid, zegt hij tot zijn discipelen. De wereld kan die geest niet ontvangen, omdat zij de waarheid niet ziet en niet kent. Maar de leerlingen kennen die wel. En de geest van God zal in hen wonen en in hen blijven, en hij zal hen in alle waarheid leiden. De vraag is nu of wij ons door hem laten leiden. Laten wij ons, zoals we hier zijn vanavond, of thuis of elders, op je vakantieadres bijvoorbeeld, laat je leiden door de geest van God. Daarbij hoort geen vals getuigenis. Als de Heere God zijn woord de wereld instuurt, vlees geworden woord, de Heer Jezus, het woord de wereld instuurt, dan staan er meteen valse getuigen op. Die tegen dit woord getuigen. Twee valse getuigen overtreden het negende gebod als zij van Jezus zeggen dat hij gezegd heeft dat hij de tempel van God kan afbreken en in 3 dagen weer kan opbouwen. Op Goede Vrijdag was het net alsof de waarheid ten grave werd gedragen. Dat gebeurde op Goede Vrijdag. De waarheid wordt begraven. Maar, en dat is de boodschap, gemeente, dat is de evangelie, dat is hoopvol. Maar op de derde dag. Op de derde dag. Gemeente, dat proces, dat is gaande. Het is gewonnen. Want hij is opgestaan. Nu. In de tijd van strijd. Tussen de geest van de waarheid. En de vader van de leugen. Midden die strijd staan wij. Dat is een geestelijke strijd, gemeente, die wij hebben te voeren. En dat is de diepe achtergrond van waar het om gaat. Laat ons ja, ja zijn en ons nee, nee. En dan is de vraag, lieve mensen, waar sta ik in deze strijd? Wij die van nature kinderen van de vader van de leugen zijn. Wij hebben wie liegen op de een of andere manier in ons bloed zit. Van nature. Zo mag het niet blijven. Want wat zegt de Bijbel? Wat zegt de Schrift? Bekeer je. Laat je behouden van dit verkeerde geslacht. Kom tot inkeer. Breek ermee. En dan, door het geloof in Jezus Christus, door Gods genade, word je uit de duisternis in het licht getrokken. Gods genade trek je uit de duisternis en zet je in het licht. Met andere woorden, door genade een nieuwe schepping. En dan woont de geest van de waarheid in jouw leven. En als het in de Bijbel over waarheid gaat, gemeente, als het in de Bijbel over waarheid gaat, gaat het altijd over Jezus. Want in Hem alleen vind je de waarheid over jouw leven. De waarheid van mijn leven. Dat is een waarheid die aan de ene kant heel donker is. Veel donkerder dan ik eigenlijk wil weten. Want de waarheid over mijn leven is dat er schuld is. Die zo groot is dat je uit jezelf nooit voor eeuwig kunt leven bij God. Te groot is die schuld. Dat is de waarheid over mijn leven. Je hebt de dood verdiend. Maar de waarheid in Christus over jouw leven is ook tegelijkertijd zo geweldig mooi. Zo mooi, je kunt het zelf niet bedenken. Namelijk dat God jou in genade aanneemt tot zijn kind. En dat je voor eeuwen mag leven in zijn licht en zijn genade. En hoe meer je uit de waarheid van Christus leeft, hoe minder je het nodig hebt om te liegen. Waarom zou je? Je weet dat je daarmee een ander pijn doet. Als de waarheid over jouw leven is dat God jou lief heeft en jou beschermt, en als je leeft uit die waarheid, dan wordt het ergens toch ingewikkeld om mee te doen met dat belasteren. Om mee te doen met dat zwart maken van de ander. Waar de liefde van God de bron van het leven wordt, gaat het gif van de leugen wijken. En als het gif van de leugen wijkt, dan komt er dus ruimte om anders, om positief met de taal om te gaan. En lieve mensen, we bestrijden de leugen niet door te zeggen dat je niet mag liegen. Daarmee bestrijd je de leugen niet. Je bestrijdt de leugen door de waarheid van Christus' woorden in je te laten wonen. Dan ga je goede dingen doen met woorden. Goed spreken ga je dan. En dat is, ja, goed spreken, dat is zegenen. Benedicere, Latijn, goed spreken. Mensen die goed spreken, dat zijn mensen die zegenen. Zegenende mensen. Mensen die zegen verspreiden, die zegenend in het leven staan. Intussen gaat de strijd tussen de vader en de leugen, dus tussen de vader van de leugen en de geest van de waarheid nog even door. We staan er middenin. Put vooral moed uit de gedachte dat God die leugen heeft overwonnen en overwinnen zal. Want wij roeien met elkaar die leugen niet uit. Niet in ons eigen leven, niet in deze wereld, niet in deze wereld, maar op de nieuwe aarde die komen gaat, zal er geen plaats meer zijn voor wie de leugen koestert en daar handelt. De nieuwe aarde zonder leugen. Daarom bidden wij, Heer Jezus, kom spoedig. Amen. Gemeente, wij willen nu ons geloof belijden met de woorden van het apostolicum. Daarmee weten we ons verbonden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En daarna zingen we uit Psalm 115, de versen 1, 2, 8 en 9. Wij belijden. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij weer komen om te oordelen, levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de vergeving van zonden, de opstanding van het vlees en het eeuwige leven. Amen. Gemeente, ik wil afsluiten met het avondgebed van Luther. Laten wij danken en bidden. Heere, blijf bij ons, want het is avond en de nacht gaat komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk. Aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Heere, blijf bij ons in leven en sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. Uw gaven worden ingezameld, als ik het goed heb, voor uw bekende doeleinden. En ons slotlied is uit Weerklank 267. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. En ook, neem mijn stem, opdat mijn lied u, mijn koning, hulde biedt. Dat is het derde couplet. Uit Weerklank 267, de versen 1 en 3, na de inzameling van de gaven. Gemeente, u mag van hierheen gaan met u meedragend de zegen van de Heere voor uzelf en voor ieder die bij u hoort. En ook u die met ons verbonden bent via het internet, ook voor u, voor jullie, de zegen van onze drie enige God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou vrede. Amen.